Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is vrijdag 20 juli, de dag nadat het peloton aankwam op Alpe d'Huez, de koninginnenrit in de Alpen. We zijn allemaal kapot. De klimmers, de sprinters, de journalisten en ook wij kijkers achter de tv. De Alpen verteer je niet zomaar. Hoe gaat het nu in het peloton? Dat bespreken we met Daan de Ridder, de verslaggever van nu.nl die op dit moment in Valence zit voor de finish van de 13e etappe. Mijn naam is Tim de Gier en dit is de Rode Lantaarn.
I wish I could be in the south of France, in the south of France, tonight.
Hey Dan.
Hey Tim.
Waar ben jij op het moment?
Ik zit op dit moment in Valence, want daar finisht de etappe vandaag. En ja, volgens mij zijn we inmiddels officieel wel uit de Alpen. En ja, de beroemde overgangsrit, hè. We gaan via het Centraal Massief naar de Pyreneeën, dus we gaan naar het westen.
Ben je blij dat de Alpen er weer even op zitten?
Nou, niet qua sport, want het was natuurlijk genieten woensdag en donderdag. Ik denk dat we dat lang niet meer gezien hebben. Zo, we zaten allemaal, ook boven op de Alpe d'Huez zaten we met z'n allen ook een puntje van onze stoel naar de tv te kijken in de perszaal. En later bij de finish. Maar qua logistiek is de bergen altijd de grootste uitdaging in zo'n tour. De afgelopen twee dagen was ik pas om vlak voor middernacht in mijn hotel en had ik eigenlijk nog niks gegeten, omdat je staat gewoon, hoe laat je ook van die berg, nou ja, misschien als je na middernacht van de berg gaat dat anders is, maar hoe laat je ook van die berg af gaat, ook 3-4 uur na de finish, dan rijd je nog in kolonnen die berg af, dus dan doe je er zeker wel 3 kwartier aan 1 uur over. En dan moet je nog, dus dat zijn altijd uitdagende dagen.
Wat doe je eigenlijk tijdens zo'n bergetappe? Ga je zelf ook langs het parcours staan?
Nee, want dat is alleen maar, hoe ver kun je komen? Hè? Je kunt natuurlijk, ik had gisteren Alpe d'Huez op en af kunnen lopen, maar ja, dan, ik weet niet of dat heel veel toevoegt. Nee, ja, ik was gisteren heel vroeg om zoveel mogelijk gedoe te voorkomen de Alpe d'Huez opgereden. Tenminste, heel vroeg. Ik was om 10 uur aan de voet, geloof ik. Dus ik was al om iets voor 11 uur in de perszaal. Dus vooral daar de koers kijken was natuurlijk genoeg om naar te kijken. En dan op een gegeven moment was het een kilometer lopen naar de finish. En dan nog flink omlopen. En uiteindelijk. Wat dat betreft is het gewoon niet veel anders dan wat jullie doen, denk ik, in zo'n bergetappe. Want ja, als je net langs het parcours gaat staan, dan moet je ook maar weer kijken of je daar weer weg kan komen met al die drukte natuurlijk.
Ja, ik heb even een paar dingen die ik met je wil bespreken. Ik denk dat het handig is om het even een beetje schematisch af te lopen. Want laten we het eerst even hebben over Alpe d'Huez gisteren. Er was hier natuurlijk weer heel veel te doen om bocht 7, de Nederlandse bocht. Is het goed gegaan in bocht 7? Heb je daar nog wat van meegekregen?
Nou, volgens mij was bocht 7 een beetje de meest veilige plek. Want toen ik daar langskwam, wat zal het geweest zijn, 10:15. Toen stonden daar al wat mensen en scholden er al Nederlandse talige hits door de speakers, maar stonden er ook, het zal het geweest zijn, een menselijke lijn van zeker 10 à 15 beveiligers in groene shirts van de ASO en toch ook zeker 10 tot 15 politieagenten toen al. De andere 13,5 kilometer van de Alp kwam je misschien om de paal 100 meter een agent en iemand van beveiliging tegen. Dus ze hadden echt, ik begreep dat er 200 beveiligingsmensen totaal op de Alp stonden. Nou, ik denk dus dat daar, gebaseerd van mijn observatie toen ik er langskwam en ook toen ik ze op tv langs zag komen, denk ik dat zeker 10 tot 15% alleen in bocht 7 stond. En dus ik heb ook niks gezien of gehoord van dat daar dingen mis zijn gegaan. Maar ja, verderop natuurlijk wel.
Maar was het, wat is het toch met Alpe d'Huez dat het zoveel maloten aantrekt? Ik heb altijd het gevoel dat als er dingen misgaat, dat het op Alpe d'Huez is.
Nou ja, ik weet niet of het nou meer of minder maloten trekt, gewoon meer mensen aan. Ik denk dat natuurlijk gewoon het punt is. Op zich is die call natuurlijk maar, wat is het, 13,8 kilometer geloof ik. En ze hadden het over 300.000 tot 500.000 mensen alleen op die Alp. Dus het trekt gewoon heel veel mensen aan. En is het natuurlijk ook een hoger percentage van mensen die dan wel iets geks willen doen. En dan gaat het mis. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon die drukte. En het probleem is natuurlijk, ik zag dat Christian Prudhomme, de baas van de ASO, niet zijn excuses, maar in ieder geval geschrokken was van alle chaos en commotie. Maar je zit natuurlijk in de spagaat dat dit natuurlijk ook de charme is van het wielrennen. Ik reed ook in een lange stoet van auto's 's ochtends al naar die Alp toe. Die ook al helemaal vol stond met tentjes en campers en weet ik veel wat niet allemaal. Je kunt gewoon op vakantie zijn als het de Tour is. Je kunt gewoon naar een berg toe rijden en dan kun je gewoon gratis en voor niks kun je gewoon een hele leuke dag hebben daar. En ondertussen komen er op een gegeven moment ook nog een heleboel wielrenners langs. Ja, er is natuurlijk geen enkele sport die zo'n open karakter heeft. Je ziet ook, je hoeft er natuurlijk... Ik bedoel, uiteindelijk, hoeveel dingen zijn er misgegaan? Te veel natuurlijk, maar niet tientallen. Er is één iemand, die heeft Froome geduwd. Nibali die rijdt tegen iemand aan met wat op foto's een fotocamera was. Die waarschijnlijk foto's aan het nemen en heeft die renner niet genoeg gezien. Of Nibali niet snel genoeg gezien. Dat zijn natuurlijk de twee belangrijkste dingen. Uiteindelijk, als je bedenkt dat daar, laten we zeggen, 500.000 mensen hebben gestaan, dan valt het natuurlijk nog mee. Al is het natuurlijk veel te veel. Alleen ja, los dat maar eens op. Moet je dan, er stonden nu hekken of dranghekken, ik geloof de laatste 3 kilometer. En de eerste 1 à 2 kilometer moet je dan de hele Alpe d'Huez volzetten met dranghekken. Helpt dat? Moet je daar duizenden politieagenten neerzetten? Het is natuurlijk wel een hele lastige situatie waar ik ook niet zo 1, 2, 3 een oplossing voor heb. Als je dat open karakter van wielrennen wil behouden. En dat willen we denk ik allemaal.
Is het een groot onderwerp daar? Wordt er veel over gepraat, over wat er gisteren is gebeurd?
Nou ja, ik denk dat gisteren na de finish viel het wat dat betreft nog wel mee. Omdat natuurlijk ook lang nog niet alles duidelijk was, denk ik, bij iemand als Dumoulin. Of ik hoorde Geraint Thomas, gele trui draagt, ook zeggen, ik heb niet gezien dat iemand Froome probeerde te duwen. Je bent natuurlijk dan zo bezig met die inspanning. Maar vanochtend kwamen natuurlijk al wel wat meer reacties van... Wat meer reacties los. Maar ja, dit was natuurlijk al van tevoren voorspeld. Hè? Natuurlijk speelt het mee. Alleen ja, dat hoort natuurlijk ook bij de Tour. Hè? Ik ga nu waarschijnlijk een cliché bedenken. Maar als je te lang blijft hangen bij de etappe van gisteren, dan heb je natuurlijk vandaag een probleem. Dus vanochtend ging het er zeker over. Maar ja, daarna is het ook natuurlijk weer over tot de orde van de dag.
Ja. Wat was je algemene indruk van deze Alpen-etappes? Is het een spannende Tour?
Nou ja, ja en nee. Want we hebben natuurlijk hele mooie dingen gezien. Met name door de Nederlanders. Dumoulin woensdag en de Kruiswijk op donderdag. Dingen gezien die we eigenlijk al heel lang niet meer in de Tour gezien hebben. Die we in de Giro gezien hebben of in de Vuelta. Lange aanvallen van klasse mensrenners. Alleen, je moet natuurlijk ook wel stellen dat aan het einde van de... Als je nu gewoon onder de streep kijkt, dat Team Sky gewoon weer zoals altijd de baas is. En eigenlijk nu nog meer, want ze hebben nu twee man die eigenlijk de twee, ja, Dumoulin zei dat, geloof woensdag na de rit nog, op dit moment zijn Thomas en Froome gewoon de sterkste renners van het peloton. Dus eigenlijk wat dat betreft hebben ze nog een grotere luxe. Of natuurlijk een groot luxe probleem, of misschien wel een probleem, want Froome wil natuurlijk die Tour winnen en Sky is ook ingericht om Froome die Tour te laten winnen. Maar ja, Thomas gaat natuurlijk niet in zijn remmen knijpen of zo. Dus het is natuurlijk nog maar even de vraag hoe die anderhalve minuut... Die nu achter staat op Thomas Froome, heb ik dan over, hoe die in gaat lopen. Dat is natuurlijk nu wel eigenlijk de grootste vraag, denk ik, die hier rondspeelt. Hoe gaat Sky dit aanpakken?
Hoe wordt er over Sky gepraat eigenlijk daar onder journalisten? Wij zitten toch vrij regelmatig schuimbekkend achter de tv, omdat Sky de koers weer dood heeft gemaakt. Ja, we begrijpen ook altijd dat het erbij hoort. Maar hoe praten andere journalisten daarover?
Nou, je hebt hier natuurlijk journalisten rondlopen. Zeker die Britse journalisten. Die weten redelijk van aanpakken. Met name bij persconferenties kan het er soms hard aan toe gaan. Die hebben natuurlijk afgelopen 2 jaar... beginnend met die parlementaire commissie in Groot-Brittannië. Daarna die zaak met Froome is natuurlijk zeker in de Britse pers heel erg hard aangepakt, Sky. Dus er zit natuurlijk ook hier in deze pers aan een heleboel mensen die zeer kritisch zijn op Sky. Wij zouden natuurlijk eigenlijk nog kritischer moeten zijn dan misschien de mensen thuis gezien ons werk. Maar ja, als je gewoon puur naar het sportieve kijkt, dan zijn er ongetwijfeld ook mensen die het wel heel erg knap vinden wat er gebeurt. Maar goed, ja, gisteren stonden we boven op de Alpe d'Huez en dan kwam Geraint Thomas op het podium en dan werd hij echt wel flink uitgejoeld. Misschien nog wel het ergste wat ik misschien wel gehoord heb tot nu toe. Dus heeft iemand Froome geduwd. Ja, dat lijkt me ook niet de oplossing. We moeten gewoon kritisch naar Sky blijven kijken en wat ze hier doen. En je moet natuurlijk altijd... ook hier zijn natuurlijk mensen die denken van... klopt het allemaal wel wat hier gebeurt? Maar ja, zolang we geen bewijs hebben dat er echt iets gebeurt... is het natuurlijk ook heel lastig om al te erge conclusies te trekken, zal ik maar zeggen.
Is dit wat er gebeurt eigenlijk? Zijn er journalisten, zijn er onderzoeksjournalisten de hele tijd naar dingen op zoek die er bij Sky gebeuren? Is dat iets wat je ziet?
Ik bedoel, als je een goede onderzoeksjournalist bent, dan zou ik dat niet moeten zien natuurlijk. Maar nou, dat is een grapje. Maar het is lastig om natuurlijk, je moet denken, we zijn hier met honderden en als je tv meerekent meer dan 1000 journalisten waar die elke dag mee bezig zijn, dat zou ik een andere dagtaak aan hebben. Maar tuurlijk zijn er, ik weet zeker dat hier mensen bezig zijn om Sky het vuur na aan de schenen te leggen. Alleen je moet natuurlijk wel denken dat hier ook dagelijks gewoon verhalen gemaakt moeten worden over de koers. Dus eigenlijk zou je zeggen dat in de Tour misschien niet het makkelijkste en het beste moment is om dat soort verhalen op te diepen.
Nou ja, ik kan me natuurlijk wel voorstellen. Er wordt ook de journalistiek wel wat kwalijk genomen in de periodes waarin achteraf de doping welig tierde in het wielrennen. Je zou je toch ook wel voor kunnen stellen dat nu is in zekere zin speelt ook de zaak rondom Froome en zijn pufjes en zijn salbutamol. Het is best wel op een hoogtepunt eigenlijk op het moment. Dus ik kan me ook voorstellen dat het juist de hele tijd daarover gaat. En je krijgt niet heel vaak de gelegenheid om ze 4 weken lang of 3 weken lang zo dichtbij te volgen.
Ja, maar dan moet ik je toch wel vertellen dat het niet zo is dat ik even het hotel van Team Sky in kan lopen. Of dat ze... De rode loper hier voor ons uitleggen. Het klopt inderdaad dat je ze elke dag kan spreken, maar er is niks zo gereguleerd als contacten met mensen van Team Sky. Froome heeft sowieso altijd zijn eigen bodyguard bij zich. En die doet altijd zeer gereguleerd zijn dingen. Dus ik begrijp inderdaad dat je denkt dat hier dat dit het moment is. Maar dit soort onderzoekverhalen, waar jij het nu over hebt, ik denk eigenlijk dat je wel kan stellen dat die bijna makkelijker op te diepen zijn als je hier niet bent en als je hier wel bent. Los daarvan moet je natuurlijk altijd die kritische blik blijven houden als je hier wel bent. Maar je moet niet overschatten hoeveel ruimte en plek je krijgt hier om. Het is niet een onbeperkte winkel waar je zomaar kan alles wat je wilde kan doen. En dat lijkt me ook niet zo gek.
Wij zijn bij de Rode Lantaarn natuurlijk totaal lyrisch over de prestaties van de Nederlanders. Zoals we dat eigenlijk al 3 jaar zijn. Gisteren was natuurlijk een schitterende dag waarin gewoon we 2 keer ons hart op gruwelijke wijze gebroken werd. Doordat de eerste Kruiswijk werd teruggehaald en toen Dumoulin net niet redde. Hoe kijk jij naar de prestaties van de Nederlanders tijdens deze Tour? Is dit naar verwachting of is dit boven verwachting?
Ik denk, eigenlijk moet je toch wel zeggen misschien wel na verwachting. Want we hebben gewoon een hele goede generatie wielrenners. Jij zegt het net zelf, jij zei volgens mij net 3 jaar. We hebben echt een hele bijzondere generatie. In ieder geval de meest bijzondere generatie sinds ik wielrennen volg. Dumoulin heeft de Giro gewonnen. Kruiswijk heeft bijna de Giro gewonnen. Mollema eindigt bijna altijd in de top 10 in grote rondes en had hij nu ook nog gestaan als hij niet gevallen was. Dus wat dat betreft is het niet, denk ik niet dat je het als een verrassing moet zien dat ze het hier zo goed doen. Wat misschien wel een verrassing is. Hè? Je kunt daar wel zeggen, Dumoulin heeft de Giro gereden, nog nooit voor de Tour voor het klassement gereden. Zou hij dat nou weer kunnen? Nou, hij blijkt tot nu toe gewoon dat weer te kunnen. Dat is natuurlijk heel erg knap. En wat Kruiswijk donderdag liet zien, dat heeft natuurlijk ook nog nooit laten zien in de Tour. Dus ze hebben ons hele mooie dingen laten zien. Maar om nou te zeggen dat we met z'n allen heel erg verbaasd moeten zijn dat er twee Nederlanders bij de eerste 8 geloof ik staan en 1 Nederlander op het podium. Nee, dat had je van tevoren toch wel zou kunnen inschatten met 3 klassementsrenners. Laat natuurlijk niet onverlet dat het gewoon natuurlijk heel fijn is om dit te zien. En het maakt natuurlijk ook voor ons als Nederlandse journalisten het werk leuker als Nederlanders het goed doen.
Maar het is toch, ik vraag het eigenlijk een beetje, omdat als je dan naar Radio 1 luistert of je kijkt naar de NOS en Dumoulin doet het zo goed als hij het afgelopen paar etappes heeft gedaan, dan is de eerste vraag die hij na afloop krijgt, is altijd een beetje in de categorie, hey, je komt met de allerbeste mee. Alsof we eigenlijk dat niet van tevoren verwacht hadden. Is het ook dat misschien de journalistiek zich ook nog een beetje daarop moet aanpassen? Dat er dus de Nederlanders echt tot de grootste van het peloton behoren op het moment. En dat eigenlijk niet de situatie zijn. Zoals we zijn eigenlijk natuurlijk gewoon gewend, weet je wel, dat Pieter Wening een keer een etappe wint of Lars Boom. Maar niet dat er zoveel Nederlanders meedoen om het algemeen klassement.
Nou, zonder dat ik hier de stem van de hele Nederlandse journalistiek wil zijn, want dat lijkt me niet echt nodig. Dit is pas mijn 3e Tour. Kan ik me wel voorstellen, kijk, dit is mijn 3e Tour. En sinds 2016, 2017, 2018. In die tijd hebben we eigenlijk altijd wel Nederlandse succes gehad. Nederlandse ritzegens gehad. Terwijl als ik met collega's zou gaan praten die misschien al 20 jaar doen. Of 15 jaar of 10 jaar. Die hebben natuurlijk tours gehad waarin ze geen enkele kans hadden zelfs op een ritzegen. We hebben, wat was het? Tussen Lars Boom en Pieter Wening, hoeveel tijd zat daar? 1 jaar of 10 geloof ik. Geen enkele Nederlander ook in de buurt van de top 10 van het klassement. Totdat Mollema en Laurens ten Dam en Geesink daar weer een beetje kwamen. Dus ja, dat zou best kunnen dat mijn Nederlandse journalisten, of dat er Nederlandse journalisten zijn die daar een beetje aan moeten wennen. Want wanneer is nou de laatste keer dat een Nederlander echt meedeed om het podium in Parijs? Was dat in de jaren 80? Eind jaren 80, denk ik. Nou ja, toen.
Nou ja, misschien Bouw en Lau nog. Dat was eigenlijk een beetje het begin, hè? Dat kondigde een beetje het begin aan.
Ja.
De Tour van Bouw en Lau.
Klopt. En dat was natuurlijk zo'n hype. Maar ja, in mijn herinnering was dat. Natuurlijk hadden we hoop dat ze op het podium zouden gaan rijden. Maar het was niet zo realistisch dat zij op het podium zouden gaan rijden zoals Dumoulin nu. Ook omdat hij gewoon al heeft laten zien dat hij dat kan. Dit jaar nog. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel goed om toch in de gaten te houden. Dat we wel heel erg verwend worden op dit moment. Dus misschien moeten we daar nog een beetje aan wennen. Dat zou kunnen.
Ja, het is, laten we hopen dat het gewoon het begin is van een tijdperk wat nog heel erg lang duurt. Maar laten we even vooruitkijken, Daan. Want komende week, zijn er nog renners waar we speciaal op moeten gaan letten komende week? Van wie jij nog kunststukjes verwacht?
Ik zou zeggen, als Kruiswijk dit al kon in de 2e week. Hij is normaal altijd op zijn best in de 3e week van een grote ronde. Er komen nog hele zware Pyreneeënritten aan. Dus Robert Geesink zei gisteren ook, als Stevie, zoals hij hem noemt, als hij dit nu al kan, dan komen er waarschijnlijk nog hele mooie dingen aan. Ik zou zeggen, waarom zou Kruiswijk het niet nog een keer proberen? Verder, het blijft natuurlijk een beetje interessant wat er nou bij Movistar gebeurt. Want ze proberen het wel, maar toch weer niet voluit. Gisteren gingen ze ook toch niet meehelpen met Kruiswijk. Maar ja, Quintana die verloor natuurlijk gisteren op een gegeven moment ook de aansluiting. Die zullen toch nog ook wel met Landa en Quintana en Valverde iets moeten gaan proberen. En verder denk ik niet dat. Je ziet toch niet vaak in een grote ronde dat iemand die nu op pak een beetje plek 20 staat, dat hij dan in de 3e week opeens iedereen naar gort gaat rijden. Dus op dit moment hebben we natuurlijk wel gezien. Volgens mij, als je nu naar de top 10 zo'n beetje kijkt, of top 9 nu Nibali eruit is, volgens mij is dat wel ongeveer dat je kan zeggen dat de renners zijn die hier het beste zijn.
Kan je iets zeggen over de sfeer bij Sunweb op het moment?
Ik denk dat dat de sfeer goed is. Ja, dinsdag in die etappe was de sfeer zal die slecht geweest zijn aan tafel. Want toen had Dumoulin eigenlijk ja, Laurens-Dam had hij nog om zich heen. Maar Geske en Krach Andersen en al die jongens, die waren heel snel gelost. En toen zei Dumoulin ook, ja, we moeten gewoon eerlijk zijn. In de breedte hebben we niet zo'n heel sterk team. Zeker niet in vergelijking met andere teams. Maar woensdag en donderdag maakte hij er echt een punt van om te zeggen hoe trots hij was op zijn ploeg. En hoe goed ze gereden hebben. En Geske zat de donderdag op Alpe d'Huez echt nog, of tot Alpe d'Huez echt nog heel erg lang bij. Dus ik denk dat ze op dit moment... Ik stond naast de teambaas, iemand Spekenbrink, gisteren toevallig in de perstent om de laatste kilometers te kijken. En nog een aantal mensen van de ploeg. En die waren natuurlijk ontzettend aan het meeleven. En dus ze zullen wel... Er staat ook een filmpje online van Team Sunweb waarin Tom Velers een hardgrondige vloek doet. De ploegleider op het moment dat hij over de radio hoort dat Geraint Thomas gewonnen heeft en niet Dumoulin. Dus ja, ze zijn natuurlijk ook wel zo'n ploeg die, en zeker Dumoulin is een winnaar, die was ook niet blij gisteren natuurlijk. Dus ik denk dat trots op hoe het gaat, maar ook een beetje hoop op dat het toch nog wel wat beter kan, dat een beetje de sfeer is. Is dat een soort sfeeromschrijving of niet?
Ja. Nou, ik denk, dit was ook wel een beetje wat ik me erbij voorstelde hoor, eigenlijk. Want dat het is... Dumoulin is ook altijd, naar mijn gevoel, heel erg eerlijk in zijn persconferenties achteraf. Ik wil even tot slot nog even iets van buiten de koers. Wij zagen ineens tussen twee Alpenreuzen dat Sagan op zijn Facebook zette dat zijn huwelijk op de klippen was gelopen. Weet je daar iets van? Was dat nog iets wat jullie bezig hield?
Nou, het hield mij zo bezig tussen alle Alpenritten door dat ik het pas vandaag, dus twee dagen later gezien heb. Dus mijn RTL Boulevard...
Wat? Volg je Sagan niet op Facebook?
Mijn RTL Boulevard skills kunnen nog wat beter worden, blijkbaar. Ja, nee, ik vrees, als je ooit in een bubbel leeft, dan is het dan is dat niet, misschien toch niet de goede bubbel waar ik in leefde. Maar jammer, geen filmpjes meer van hem en Catharina die Grease nadoen. Maar hij zal weer een andere manier vinden om...
dat is wel een legendarisch filmpje.
Om toch nog ons te vermaken buiten... Maar goed, ja, hij tot nu toe kun je niet zeggen dat die midden in de Tour... dat die problemen, persoonlijke problemen zijn vorm hebben aangetast. Hè? Ik bedoel, hij heeft ongeveer 3000 punten voorsprong in het puntenklassement... na al die afstappen van de andere sprinters. Hij heeft al twee ritten gewonnen. Ja. Misschien als deze podcast opstaat heeft hij 3 ritten gewonnen, je weet het niet. Dus het is wel bijzonder dat zoiets tijdens de Tour gecommuniceerd wordt. Maar ik kan niet zeggen dat ik daar iets van gemerkt heb. Jammer genoeg.
Ach, nou ja, we leven heel erg met Sagan mee. En met zijn vrouw. Daan, dankjewel. Ik ben benieuwd waar we je volgende week treffen. Acht je nog de kans dat ik volgende week mag vragen naar hoe Tom Dumoulin zich voelt in de gele trui?
Zeker. Die kans is er. Ik zou niet zeggen dat ik daar nu mijn geld op zou inzetten, want Thomas en Froome zijn wel echt heel sterk. Maar volgende week, hè, dan is het, als we elkaar bellen, is het nog net de dag voor de tijdrit waarschijnlijk. Als er natuurlijk een moment is dat hij de gele trui kan pakken, is het wel op die zaterdag van de tijdrit. Dus dan zou ik er misschien... vertrouwen in hebben als we op zaterdag zouden bellen na de rit dan op vrijdag, laat ik het zo zeggen.
Oké, ik bereid alvast de vraag voor... hoe voelde het voor Dumoulin om voor het laatst niet in het geel te rijden deze Tour?
Ik waardeer je positieve gedachten.
Oké, dankjewel Daan. Veel plezier komende week.
Dankjewel.
U luisterde naar een special van de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van hetiskoers.nl. Wil je onze andere afleveringen horen? Dat kan. Vind de Rode Lantaarn in je favoriete podcast-app, of op Facebook, of op Spotify, want daar zijn we ook. Daar kan je mee voorspellen in de voorspelbokaal en daarmee prijzen winnen. We bespreken alle etappes en analyseren de strategieën van de teams en de renners uit het peloton. Maar bovenal genieten we van de koers. Daan de Ridder kan je volgen via nu.nl en op Twitter via @daanderiddernu. De Rode Lantaarn is er zondag weer, dit keer met speciale gast Maarten Cialinghi. Voor nu, dank voor het luisteren en à bientôt. I wish I could be in the south of France, in the south of France, sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.